Dit is een podcast van NRC Handelsblad. NRC.fm. Dit is NRC.fm, de wekelijkse podcast van NRC Handelsblad via NRC.nl. Vandaag praten wij over internet. Want we hebben een podcast vandaag. Dat gaat via internet. Als we geen internet zouden hebben, zouden we eigenlijk dit gewoon een radio-uitzending noemen. We zitten in Felix Meritus, de tempel der verlichting, om de gevleugelde woorden van mijn collega Paul Steenhuis te gebruiken. Paul Steenhuis is er vandaag niet, hij zit ergens in Europa heerlijk van de zon te genieten.
Griekenland.
Oh, Griekenland, kijk eens, sterker gespecificeerd. Maar goed, Paul Steenhuis dus op vakantie. Wel aanwezig Daan Diederik, zoals elke week, internetjournalist en verbonden aan NRC.fm. En vandaag hebben we twee gasten hier aan tafel zitten in Felix Meritus, dat is Geert Hovink. Goedemiddag meneer Hovink, we hadden net even een discussie. U bent webfilosoof genoemd, maar u noemt zichzelf anders, hè?
Ja, mijn naam is Geert Hovink en ik werk op de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Interactieve Media en ik ben daar lector. In Nederland zijn er 350 lectoren en dat zijn de onderzoekshoogleraren binnen het hoger onderwijs.
En u doet onderzoek naar internet?
Ja. Dat klopt, ja. En ik heb mijn lectoraat omgedoopt tot het Instituut voor Netwerkcultuur.
Goed, maar we zijn bij u aan het goede adres als we willen weten hoe internet in elkaar zit. Hier ook aan tafel Mark Heink, NRC internetredacteur. De man die veel weet van technologie, want internet is technologie. En waarom hebben wij gekozen voor dit onderwerp? Onder andere omdat veel mensen zullen ervan gehoord hebben. Bij KPN ging het mis, volgens mij al bijna 2 weken geleden, hè Mark?
Ja, nou, het vervelende is dat die storing eigenlijk nog steeds voortduurt. Het gaat om een flinke, eigenlijk de grootste internetstoring die we tot nu toe gehad hebben. 10.000 mensen hebben er een tijdje uitgelegen. En een tijdje, dat was echt...
En veel bedrijven.
En enkele dagen. Het waren vooral bedrijven die in eerste instantie getroffen waren. En een aantal providers bleek ook nog particuliere klanten te hebben. Die hebben nou nog steeds last. Ja. En nog steeds bedrijven die er... ik kreeg vandaag nog een mailtje van een firma die, geloof ik, na 42 minuten in de wachten hebben gehangen bij KPN. Hebben ze de moed maar weer opgegeven. En zijn ze verder gaan internetten via de UMTS-verbinding of zo.
Maar wacht even, want het gaat bij KPN, is het misgegaan op het netwerk. Ja. Wat is er misgegaan? Want dat wil je dan meteen weten.
Nou, wat er gebeurde was, het was een storing die zich 's nachts voordeed. En dat is altijd ingewikkeld, omdat dan eigenlijk het probleem al groter is op het moment dat de eerste persoon het ontdekt. En het was een probleem in de software van de routers in de ADSL-infrastructuur, waardoor alle apparatuur bleef herstarten. En normaal is dat een teken om of een manier om de apparatuur aan de gang te krijgen, namelijk even aan en uit en dan doet hij het weer. Maar hier bleven ze maar aan en uit gaan, waardoor het gros van het internetverkeer geblokkeerd werd. En het heeft de hele tijd geduurd voordat ze die... voordat ze daar de vinger op konden leggen. En het probleem was dat ook niet direct de oorzaak gevonden werd. Waardoor die storing op zich niet heel erg groot was in omvang. Daar schrok KPN niet zo van. Maar vooral in duur. Dat was de ernstigste.
Want nu duurt het al bijna 2 weken.
Ja, het gaat nu om nog een paar honderd klanten, las ik vandaag op de KPN-website, die er nog last van hebben.
Ja, maar je zal maar een van die paar honderd mensen zijn die daar nog last van hebben.
Maar die worden dan per geval worden die weer opnieuw
aangestoken? Inmiddels wel. En je krijgt van die handige tips als zet uw modem even aan en uit en bidden dat het goed gaat. Maar ja, de vraag is of dat helpt.
Ik denk niet dat... om nog even iets specifieker te worden. Volgens mij lag het eraan dat het conflicterende software was van Cisco, de maker van die routers, die een upgrade had geïntroduceerd, waarbij vermoedelijk de helft van de apparatuur dus wel al geïmplementeerd was en de andere helft niet. Die vervolgens aanging met bestaande software die er waarschijnlijk al op draaide, die dus niet meer compatibel was.
We vroegen net aan u, voordat we begonnen met de opnames, van heeft u er last van gehad? En u begon ongeveer te stralen en zei, nee, gelukkig niet.
Ja.
Is het zo erg?
Ja, want natuurlijk als je als bedrijf, als je internet eruit ligt, zeer waarschijnlijk ligt dan je interne communicatie eruit.
Je e-mail?
Sowieso e-mail natuurlijk, maar ook je communicatie naar je klanten toe via je website. Heel misschien ook zelfs je telefoonverkeer als het een beetje tegen zit.
Als je het via VoIP.
Ja, als je het voice over IP doet, dan heb je dus ook je telefoon. Nou, dan ben je dus echt helemaal aangewezen op je mobiele telefoons. Of zoals je al zei, dan ga je dus surfen via je telefoon.
Maar dat werkte dus allemaal nog wel. Dus
ja, want de telefoon die werkt, de mobiele telefoons, die zijn gelukkig nog niet
het grappige was
op internet aangesloten.
Ik hoorde van KPN dat ook UMTS er last van had. Je kunt nog wel ontvangst krijgen via je mobiele telefoontje, maar uiteindelijk gaat dat signaal ook gewoon de grond in en gaat het via dezelfde ADSL-routers naar de grote
centrales,
ja, de pijpen.
Maar als ik dat dan hoor, dan denk ik van internet, dat is sinds laat ik dat eens even, of laten we dat eens vaststellen. Sinds wanneer hebben we eigenlijk internet?
Nou, sinds begin jaren 90. Ik doe er sinds 93 aan mee. Ik ben er sinds 89 ongeveer mee in aanraking gekomen. Maar toen was het nog een gesloten academisch netwerk.
En wanneer is het zeg maar openbaar geworden? Wanneer kwam
begin 93.
Dus dat is 15 jaar geleden. Mm-hmm. En nu we gaan een beetje software en een paar routers gaan zich elke keer herstarten. En we raken, misschien niet allemaal meteen in paniek, maar we hebben wel meteen zoiets van, oh jee, zijn we zo ongelooflijk afhankelijk geworden?
Dat ligt natuurlijk nog wel een beetje aan het quasi-monopolie in Nederland van KPN. Hè? Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. We noemen natuurlijk KPN en Access for All in één adem. En dat klopt natuurlijk ook, want in 1998 heeft de KPN Access for All opgekocht. En dit zijn toch wel de twee grootste providers in Nederland. En er is wel marktwerking. Maar echte parallele grote infrastructurele werken, daarvan is het toch nog niet echt gekomen. Dus we kunnen niet zeggen van we gaan even naar een andere provider. Want die heeft dezelfde backbones. Zo is het dus niet.
Want al die andere providers die maken allemaal weer gebruik van datzelfde KPN-netwerk.
Vroeg of laat wel, ja. En dan doen ze het niet, doen ze het niet zelf onmiddellijk. Dan is het wel de computer daarna. Uiteindelijk is het internet toch wel zo opgebouwd dat je van de ene naar de andere computer hopt.
Maar hoe is dat dan in het buitenland? Heb je in het buitenland hetzelfde soort crisissen ook gehad? In Amerika bijvoorbeeld,
nog
of
veel
in
sterker natuurlijk. En nog veel erger. Vaak is het natuurlijk in kleinere landen, waar de infrastructuur nog niet zo goed is, zijn de rampen nog veel groter geweest in het verleden, maar ook in het heden. Je kan het ook heel goed voorstellen. Denk eventjes aan Frankrijk, Frans Telecom. Denk even aan Duitsland met Deutsche Telekom. Denk even aan Engeland met BT. Ik bedoel, we hebben het wel over een markt, hè, maar de grote, de oude staatsbedrijven, de PTT's, die hebben toch nog steeds de grote leidingen, de grote netwerken in handen.
Want als ik u zo beluister, dan klinkt daar toch een beetje zo'n kritische noot door van belachelijk dat we dat nog zo geregeld hebben.
Je zou twee weken geleden nog in de krant hebben kunnen lezen dat het de telecom juist een van de succesvoorbeelden is geweest van de privatisering die wel geslaagd hebben. We weten dat het niet echt werkt in het openbaar vervoer, niet in de gezondheidszorg, et cetera. En in die grotere discussie wordt de telecom altijd opgevoerd als, kijk nou even naar je mobieltje, kijk naar internet. Daar hebben we wel een keuze. Maar dan houden we onszelf toch een klein beetje voor de gek. Want als het erop aankomt, dan spelen die oude nationale PTT's op de achtergrond nog steeds een hele belangrijke rol. En we kijken eigenlijk alleen maar naar het plaatje wat we op de computer te zien krijgen. Het bedrijf wat ons deze service verkocht en niet wat erachter zit.
Maar zou u ervoor zijn dat te veranderen? Dat er naast KPN ook een soort gelijke grote...
Die verandering kan je niet zomaar afdwingen.
Maar dat zou het moeten?
Je hebt toch de bestaande tv-kabelbedrijven,
die moeten, de Opta zou daar eigenlijk een grondig onderzoek naar moeten doen. En waar het dan op neerkomt is eigenlijk dat je dan moet gaan pleiten voor een complete parallelle infrastructuur. Maar wie zou dat zomaar moeten gaan opbouwen? Nou,
wat er bij KPN gebeurt is dat natuurlijk hun rol al enigszins beperkt is. Omdat je vroeger moest je bijvoorbeeld ook een telefoonaansluiting hebben bij KPN om überhaupt een ADSL-verbinding te hebben. Ja. De Opta heeft daar wel de nodige paal en perk aan gesteld. Omdat je anders toch nog intensiever met KPN betrokken was. Terwijl je eigenlijk helemaal niks met het bedrijf te maken wilde hebben. Daarnaast heb je wel alternatieve infrastructuren van bijvoorbeeld BB-net of de kabelaars. Die bieden ook internet. Mm. En je ziet dat veel bedrijven die getroffen zijn door die storing van Access for All, notabene de eerste provider van Nederland, 15-jarig bestaan. Dus het was nogal pijnlijk deze keer.
En altijd de eerste prijs van de beste provider
heel betrouwbaar.
Van
land,
Die zijn ze dus nu ook kwijt.
Nou goed,
Ze nu kwijt. Maar dat ligt dus aan het feit dat ze dochter zijn van de KPN. En dat is natuurlijk toch, laten we het maar even toch op neergaan. Wat toch een conflict geweest wat in 98 heeft plaatsgevonden tussen de twee eigenaren van Access for All en de grotere gemeenschap. Zij vonden dat het verkocht moest worden aan KPN. Waarom? Niet omdat zij zomaar wat geld wilden verdienen, want ze hebben er een aantal miljoenen voor gekregen. Nee, hun officiële argument naar buiten toe was, wij moeten meer stabiliteit krijgen. Want als wij als provider alleen blijven staan, dan kunnen wij die stabiliteit, die kwaliteit in de internetverbinding met de breedbandtechnologie die er aankomt, niet bieden aan onze klanten. Dat was het argument in 1998 waarom Access for All vond, de oprichters van Access for All vonden, dat zij zichzelf moesten verkopen aan KPN.
Ja, nu is 10 jaar verder en dan voor het eerst zo'n grote storing. Op zich valt dat dan nog wel mee, toch? Of na 10 jaar?
Nou, het effect is veel groter omdat onze afhankelijkheid van internet enorm gegroeid is. In de 98 had ik volgens mij nog een modempje thuis. Inbelmodem.
Ja hoor. Ja.
En, de handshake.
Ja. Inmiddels is ons leven compleet afhankelijk van internet.
Hoewel, maar kijk, waarom ik dit verhaal vertel, is dus dat jij pleit nu voor een parallelle infrastructuur.
Ik vroeg dat u daarvoor pleit.
Van waarom is er dan geen parallelle infrastructuur waar je op kan terugvallen als zoiets als KPN wegvalt? Nou ja, ik bedoel, een van de redenen is dat heel veel mensen aan het eind van het liedje zeggen, nee, ik doe toch graag maar met die KPN mee.
Met die grote bestaande.
En die vrolijke hackers. Uiteindelijk zijn die daar ook voor gevallen.
Want wij concluderen dus dat die afhankelijkheid in de laatste 10 jaar enorm is toegenomen. Bijna een filosofische vraag, en u wordt wel eens de webfilosoof of een webfilosoof genoemd. Hoe komt dat toch?
De afhankelijkheid?
Ja.
Maakt de mens zich afhankelijk van het eigen netwerk? Of is dat een keuze? Is dat een keuze die wij nog maken?
Ik bedoel, heel veel mensen zien wel dat als je van die technologie gebruik maakt, dat je binnen een aantal maanden, dat je je niet meer realiseert dat er ooit een leven was zonder die technologieën. Zo snel gaat die gewenning.
En dan heb je het over e-mail.
Ja, dat breidt zich alleen maar verder uit.
Het vinden van nieuws, van informatie. Van
het feit dat wij nu gewoon televisie kunnen kijken op internet. Wij vinden dat op dit moment de normaalste zaak van de wereld. Maar toch nog even nadenken dat het in ieder geval 3 jaar geleden dit hele YouTube niet bestond. En dat de technologieën die er waren, de platforms en de websites, waar je dus wat bewegend beeld op kon zien, die waren er echt heel erg weinig. En er was wel wat software, maar die werd toch voornamelijk gebruikt voor live verbindingen. En als we het hadden over video, dan hadden we het toch eigenlijk voornamelijk over live video. En niet over het kijken naar kleine filmpjes.
Maar toch nog even over die afhankelijkheid. Hè? Dat zo snel gaat. En kennelijk raken wij dus snel verslaafd daaraan. Ja. Wat heeft dat voor een gevolg? Ik bedoel, ik heb echt het. Ik zelf vraag me dat wel eens af, want ik doe het zelf ook de hele dag. Zodra ik een telefoon in de buurt heb, ga ik kijken of ik kan sms'en, of dat ik internet op kan. Ik moet even kijken wat de headlines zijn. Mm-hmm. Waar komt dat vandaan?
Ja,
we doen echt de filosofie.
Psychologische vraag.
Ja, nee, maar. Nou ja, je kan, zou aan. Kunnen zeggen: is het, om, is bedoel, het een soort wordt... moderne nervositeit? Hè, zoals Freud die 100 jaar geleden beschreef. Hè.
Altijd
het,
op de hoogte willen
ja,
zijn.
Ja, altijd op de hoogte willen zijn. Of, hè, wat ook heel goed kan, is dat je gewoon zegt: van nee, het hoort gewoon bij. Bij ons werk. Dat betekent dat het niet zozeer uit onszelf komt, maar dat het ook van ons gevraagd wordt. Hè? En dat betekent dus ook dat op de hoogte blijven of telefonisch bereikbaar zijn, dat het eigenlijk onderdeel is van je salaris. Hè? Dus in plaats van het alleen maar op jezelf te betrekken, zou je dus ook kunnen zeggen van ja, maar ik krijg die banen die ik nu heb helemaal niet zonder dat ik dat gedrag vertoon.
De maatschappij eist het eigenlijk van je, dat je op de hoogte bent.
Ja, dezelfde discussie als over van waarom gaat het zo snel in de derde wereld met die mobiele telefoons. Nou, is dat een teken van rijkdom? Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk zelf dat het absoluut gevraagd wordt van die timmerman in Soweto, hè, dat die telefonisch bereikbaar is.
Ja, ja? Anders loopt hij gewoon opdrachten mis.
Anders loopt hij opdrachten mis. En dan kun je wel zeggen van ja, is dat vooruitgang? Ja, nou, ik denk wel dat hij er meer geld voor vangt. Ja? Is hij daardoor een rijker mens geworden, filosofisch gezien? Nee, ik vind van niet. Nee. Maar ik denk wel dat hij in ieder geval beter de werkdruk aan kan, dat hij beter opdrachten kan verdelen over de week heen. En ja, in die zin is het een vooruitgang.
Mark, je had het even net over dat je contact had met bedrijven die nog steeds niet op het netwerk zitten. Mm-hmm. Is er iets bekend over claims die zij gaan indienen?
Nou, wat je bij KPN als klant kunt doen is een contract afsluiten waarbij je een service level agreement tekent. Kortom, je verwacht een bepaalde dienst en een bepaalde betrouwbaarheid.
Een sla.
Een sla. En ze garanderen dat je bijvoorbeeld 99,5% van elk uur van de dag bereikbaar bent. Nou, op het moment dat het wordt overtreden, betaalt KPN je daar een vergoeding voor. Als je dat specifieke contract niet hebt, dan kun je naar je centen fluiten en moet je zo'n alternatieve verbinding hebben. Ik wil nog even terugkomen op wat Geert net zei over YouTube trouwens. Is dat tegelijkertijd heb je dus de maatschappij die van ons eist dat we bereikbaar zijn en van alles weten op elk moment van de dag. Je hebt nog een ander effect, omdat de breedbandverbindingen bijvoorbeeld nu opeens in onze telefoons zitten. En dat het netwerk ook goed in staat is om video op je computers te vertonen, zie je ook dat het gebruik van nieuwe functies zoals video's uploaden naar YouTube echt heel erg snel is toegenomen. Ik geloof dat, ik was vandaag bij Google en daar vertelden ze dat elke minuut van de dag er 10 uur video geüpload wordt. Zoveel gooien mensen van hun eigen leven al een video op het net.
En dus zeg maar, sinds dat we zijn begonnen aan deze podcastopname is er al zo'n 400 uur video op YouTube gedaan.
Je hebt niet eens tijd om het te bekijken. En ik vind dat nog wel eens een filosofische vraag. Van, we zijn nou dadelijk verbonden als het goed is, als er geen storing is. Met zoveel informatiebronnen die je her en der op het net treft. En waar je eigenlijk altijd van op de hoogte wilt zijn of het nou moet of van je vrienden of van je baas. Maar je kunt het niet. Je kunt niet alle informatie blijven verwerken. En dat,
er wordt op dit moment denk ik heel erg veel gevraagd. Of we zouden heel erg veel moeten vragen ook van het onderwijs. Dat betekent dat er, wat de regering dan officieel media wijsheid noemt. Hè? Maar wat ik toch dan liever eigenlijk... de Engelse titel is daarvoor is media literacy. Hè? Dus media geletterdheid. Dat die eigenlijk heel, heel snel zou moeten toenemen. Want we moeten namelijk niet toe naar een soort paniek of een soort cultuur-pessimistische houding die zich zou moeten verspreiden. Daar hebben we heel weinig aan. Ik denk ook niet dat het eigenlijk eigen is aan de Nederlandse volksaard. Om zo te reageren.
Om
maar,
met balken en te spreken.
Ja, ik denk eigenlijk. Ja, dat is toch meer iets voor de Duitsers of voor anderen. Om daar nou eens echt heel goed voor te gaan zitten. Ik denk zelf dat we in Nederland er naartoe zouden moeten. Dat die mediageletterdheid echt hoog op de agenda komt. Want waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat we. Zeg maar maar ook geleerd hebben in de afgelopen decennia, in de afgelopen eeuwen, dat als wij een boekhandel binnenlopen, dat we niet gelijk in paniek raken en zeggen van, oh, hier zijn veel te veel boeken. Dat kan niet. Ik zie veel te veel boeken om me heen. Ik raak helemaal in de war. Of als je bijvoorbeeld een krant openslaat. Nee, er staan te veel letters. Wat we hebben geleerd door de tijd heen, is bijvoorbeeld om eerst door een krant heen te bladeren en dan bijvoorbeeld nog eens te gaan zitten. En we gaan dan een of twee artikelen goed lezen. We hebben een aantal goed met onze ogen gezien dat er een aantal koppen waren. Nou goed, op die manier kunnen we er zelf ook leren om snel door grote hoeveelheden informatie heen te manoeuvreren zonder dat we in paniek raken.
Maar dat is een selecteren van relevante informatie voor naar ieders belangstelling. Spelen in dat opzicht bloggers niet een enorme belangrijke rol juist op het internet?
Ja, ik denk het wel. Bloggers zijn inderdaad mensen die op een hele mooie manier een soort intermediaire zijn. Anders dan journalisten. En ik zelf doe dus voornamelijk onderzoek naar bloggen. Dat is op dit moment de afgelopen jaren eigenlijk een beetje zo ontstaan. Maar ik doe voornamelijk onderzoek naar blogs. En ja, ik benadruk in mijn werk heel sterk het verschil tussen de bloggers en de professionele journalisten. Heel lang is het debat geweest van ja, hoe verhouden die twee tot elkaar? Moeten bloggers niet eigenlijk journalisten zijn? En moeten niet alle journalisten ook gaan bloggen? Nou, er is
maar ze doen één ding hetzelfde en dat is selecteren. Ja. En, maar waarin verschillen ze dan daarin van elkaar?
Nou, ik denk zelf dat bloggers dat eigenlijk doen vanuit een soort houding van dat ze dat uit zichzelf doen. En ze doen dat dus niet als beroep. Ze doen het misschien als beroeping. het is een roeping. Maar het is niet per definitie hun dagelijkse praktijk. En ze doen het op een veel grotere schaal. Zonder dat nou te zeggen dat alle bloggers amateurs zijn, denk ik toch dat dat er misschien een nieuwe categorie ontstaat, ergens tussen de professionals en de amateurs in, waar we gewoon nog een woord voor moeten.
Semi-professionals.
Misschien intermediaire, mensen die informatie filteren voor anderen. En dat doen steeds meer mensen.
Maar daar wil ik namelijk op inhaken, want bloggers, ik bedoel, als je daarnaar gaat zoeken op internet, dan raak ik al het spoor bijster.
Ja,
dus ook daarin kun je weer verdwaald raken.
Ja, want er zijn er namelijk wereldwijd ongeveer, dat is een conservatieve schatting op dit moment, 150 miljoen.
Goed.
Ja, en dat betekent dat ongeveer, en dat is wel een beetje een constante, dat gemiddeld door de tijd heen ongeveer 10% van de internetbevolking blogt. Daar kun je ook van zeggen van, oh ja, dus 90%
blogt
doet het dus niet. Ja, dat is al een belangrijke constatering. En dat getal blijft ongeveer hetzelfde. En van die 150 miljoen zijn er natuurlijk nog veel en veel minder die het echt regelmatig doen. En we weten ook dat per land, dat het ook maar een paar zijn, die er ook echt in slagen om daar geld aan te verdienen en daar een beroep van te maken.
Maar u had het eerder over dat u zegt van ja, we moeten mediawijs worden. Hè? We moeten dat onze kinderen gaan leren. Nu heb ik contacten in de onderwijswereld en de meeste docenten die ik spreek, die zeggen van ja, wat heb ik nou die kinderen te leren? Want ik bedoel, als ik achter een computer ga zitten met die kinderen, dan gaan die kinderen zijn al lang zes zoekfuncties verder.
Nee, dat geeft alleen maar aan dat de leraren die op dit moment lesgeven nog steeds in paniek zijn en het gevoel hebben dat zij daar niet genoeg verstand van hebben. Maar dat klopt helemaal niet. Het enige wat ze dan eigenlijk zouden moeten doen is even een stapje terugnemen en zien dat je bijvoorbeeld kinderen moet leren om om het aan te zetten en het ook weer uit te zetten. Hè? Die discipline is echt belangrijk en die voegt echt iets toe. Hè? Bijvoorbeeld je gaat die boekwinkel, die ga je in, maar die ga je ook weer uit. Ja? na een half uur heb je iets gevonden of je hebt een boek gekocht. Je hebt met degene die daar werkt even in de catalogus gekeken. Ook dat boek moet ik bestellen. Nou, en dan ben je daarmee klaar en dan loop je weer naar buiten. Ja? Nou, op dezelfde manier gaat het bijvoorbeeld ook bij internet erom van oké, we zijn aan het werk, we zoeken iets op. We zijn klaar en sluiten het weer af. En dat is natuurlijk, dat zijn toch routines die moet aanleren.
Maar die
heel,
leraren,
heel basic.
Die leraren zijn kennelijk wel in paniek. Hoe gaan we dat nou oplossen? Want u zegt, ja, dat moet eigenlijk snel gebeuren. Hè? Dat leerlingen, dat jongeren dat snel leren.
Ja, ook omdat er op dit moment een generatiekloof dreigt te ontstaan.
Is die er niet al?
Nou.
Tussen welke generaties?
Ja, tussen onze generatie.
Nee, maar tussen om te zien. Want wij zijn toch geletterd. Wij weten toch hoe we met computers moeten omgaan. En dan kunnen we toch niet zeggen van ja, maar daar weten we niks van als we voor een klas staan met leerlingen van 10 of 15. Nou, we weten er wel iets van. Wij moeten alleen de kennis die we hebben, moeten we expliciet maken.
Mark?
Ik vind het wel grappig wat je net vertelde over de blogs. Je had het over 150 miljoen bloggers. Hmm. Maar die zijn ook niet allemaal even memorabel als het gaat om invulling. Dus de een die blogt wekelijks over zijn kat en de andere die heeft... Een heel kritische mediablog bijvoorbeeld. Daar zijn ook allerlei gradaties in. Ik heb zelf nog wel eens het idee dat bloggers eigenlijk gewoon mensen zijn die vroeger een website zouden begonnen zijn en die goed bij zouden houden. Dus dat bloggen als fenomeen eigenlijk symbool stelt voor de actieve internetter die iets te melden heeft.
Het is niet voor niks dat gewoon de blog ook wel gewoon de... homepage van onze tijd wordt genoemd. En ik denk dat
het is alleen makkelijker.
Terecht is. Het is alleen makkelijker.
Ja. Nou ja, maar nu is voor de nog jongeren onder ons, is het begonnen met Hives, die social communities, die networking. Mm-hmm. Heeft dat het bloggen een beetje ingehaald?
Nou, in zekere zin wel, maar er is ook een fenomeen opgetreden, namelijk dat... de blogfunctie, hè, met alle functionaliteiten die daarbij horen, gewoon weer is geïnstalleerd binnen die social networking sites. En dat je bijvoorbeeld in een land als Frankrijk ziet dat de belangrijkste site waar mensen bloggen, namelijk Skyrock, dezelfde site is als de grootste Franse Franstalige social networking sites. Dus dat betekent dat er wel degelijk al plekken zijn. En je ziet het ook gewoon aan andere plekken, zoals binnen MySpace. Heel veel mensen benutten die twee dingen al gelijktijdig.
Hives heeft ook blogs,
volgens mij. Ja, binnen Hives kun je ook gewoon bloggen en dat gebeurt ook.
Maar je kan zeggen, ja, die blogs die hebben het internet sociale leven veranderd, maar eigenlijk die social networking hebben dat nog veel meer veranderd, omdat mensen elkaar terugvinden of juist vinden, zelfs gaan trouwen, verliefdheden.
Heel veel heeft daar te maken met de kritische massa.
Ja.
Dit is de kritische massa voor blogs, die was al vrij groot, dachten we, in 2003. En drie jaar later blijkt dat er gewoon nog tien keer meer mensen meedoen aan die social networking sites. Hè? Wat dat betreft staat ons nog heel wat te wachten.
En wordt het groter, denkt u?
Nou, in ieder geval, het internet groeit natuurlijk niet in Nederland, maar juist in landen als Brazilië, India en China. Hè? Dus de echte groei,
en
het aantal nieuwe gebruikers, die zullen we niet meer hier aantreffen.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat social networking waar Daan het over had, wordt dat nog groter, denkt u?
Nou, die groei die kan dus alleen maar van elders komen. En dat zien we dus met zo'n... grappige site als Orkut bijvoorbeeld, heel goed, die eigenlijk in Californië is begonnen, waar toen uiteindelijk vrij snel mensen uit Europa aan mee gingen doen. Maar die site is uiteindelijk beland in Brazilië en Orkut is nu de grootste social networking site van Brazilië en daar hebben ze tientallen miljoenen gebruikers.
Ik wil, want we gaan langzamerhand richting het einde, want we hebben het nu over dat het, u heeft het er nu ook weer over, het groeit allemaal, hè? Meer bloggers, meer social networking, meer mensen die op internet gaan. AT&T, dat is een Amerikaanse telecomgigant, die heeft gewaarschuwd van ja, dat internet raakt verstopt. Toen dacht ik, ja, internet raakt verstopt.
Nee,
hoe kan dat nou? Dan leg je er toch een lijntje bij.
Nee, helemaal.
En je steekt er wat extra geheugen
nee,
in.
Nee, dat wordt heel serieus. Ik was in maart was ik in Slovenië op een conferentie van de Europese Commissie. En daar zaten alle mensen bij die bijeen die internetonderzoek doen. En die geld hebben gekregen van het zogenaamde zevende framework programma. Die vertegenwoordigde iets van 2,3 miljard euro die de EU in de komende jaren gaat investeren in het voorkomen, CQ oplossen van deze structurele internetcrisis die eraan zit te komen. Dus het wordt heel serieus genomen.
Dus deze crisis die we nu gehad hebben is eigenlijk een voorloper van een eventuele grotere crisis die vooral veroorzaakt wordt door alle of de video.
Dit was er eentje van acute capaciteit. Ja. Ja. En die andere crisis is van veel structurelere aard.
Maar u moet even omschrijven, want een crisis, waar moet ik dan aan denken? Sites niet meer bereikbaar?
Dat adressen opraken. Dat is eentje die al heel lang geleden is,
die IP
is aangekondigd. Ja, en natuurlijk ook de crisis van de verschillende snelheden en hoe we daar op moeten gaan reageren. Ook dat debat hebben we in de afgelopen jaren al gevoerd. Maar het gaat er ook echt aankomen. Het gaat er echt aankomen, denk ik.
Maar dat is dus het debat dat mensen die gratis dingen doen op het internet een lagere snelheid toebedeeld krijgen dan mensen die daarvoor betalen.
Ja.
Dus dat het idee van iedereen is gelijk op het internet ook verandert.
Dat het net bijvoorbeeld ook echt opgesplitst zal moeten gaan worden. Hè? Want anders kan je dat niet maar realiseren.
Maar wij komen, deze podcast staat altijd op nrc.nl. Die site is naar mijn weten bijna altijd bereikbaar. Op welke termijn wordt deze site niet meer bereikbaar omdat het zo druk is en omdat internet verstopt raakt?
Over 5 à 10 jaar, als mensen gewoon geen verschil meer weten tussen NRC.nl en NRC.fm. Als dat verschil voor de lezers, CQ-gebruikers, helemaal niet meer bestaat. En hier ook nog een hele zware videocomponent aan toegevoegd is. Alle correspondenten van NRC elke dag op zijn minst een half uur aan video aan de site toevoegen.
Ja.
En daar dus ook 600.000 Nederlanders dagelijks meerdere malen naar kijken. Ja, dan hebben we het dus even over een andere site als nu.
We komen in de buurt toch?
Nou, je ziet nou het effect bijvoorbeeld al bij de NOS. En zeker de stap die de publieke omroep maakt. Die proberen via internet uit te zenden. En dat is heel erg populair. Veel te populair.
Dat uitzendinggemist.nl?
Uitzendinggemist.nl is eigenlijk nog
is mild.
Dat is een redelijke variant. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld de Olympische Spelen of voetbalwedstrijden worden uitgezonden, ligt de boel echt plat. En tegelijkertijd, Geert noemde het effect van de IP-adressen, die worden wel opgelost. Er komt een nieuw protocol aan waarmee je nog, geloof ongeveer elk apparaat ter wereld dat een stekker heeft een IP-adres kunt geven. Maar tegelijkertijd zie je ook bandbreedteverschuiving. KPN investeert heel stevig, KPN weer, in de glasvezel fiber to the home. Zodat je de snelst mogelijke verbinding helemaal tot aan je huis hebt. Maar goed, de crux is natuurlijk het gedrag van mensen. Als mensen telkens naar het maximaal haalbare van een bandbreedte gaan, ja, dan zul je telkens die verschuivingen krijgen en dat soort
mensen willen steeds meer.
Nou ja, je gaat nu nog naar de videotheek om een video, een
straks
DVD te halen.
Ik niet meer.
Als je straks
meer,
naar de
generatiekloof.
Nou ja, maar kijk, maar als je in deze kwaliteit nu op je laptop je film wilt kijken, nee, ik ga nog naar de bioscoop zelfs, sterker nog.
Maar
zaterdag naar Louis Buñuel in het filmmuseum, maar dat terzijde. Maar als je straks dus die dvd's in kunt laten vliegen via je kabel en iedereen dat tegelijkertijd doet, dat moet er toch gigantisch hoeveel zijn.
Het grappige voorbeeld wat je geeft over dvd's, je ziet deze zomer bijvoorbeeld moet het allemaal HD-tv worden. Mensen willen allemaal in de beste kwaliteit willen ze die voetbalwedstrijden en Olympische Spelen bekijken. Dat gaat nog net via de kabel, maar dat vergt behoorlijk wat van een netwerk. ADSL bijvoorbeeld is daar niet geschikt voor. Tegelijkertijd zie je een ontwikkeling dat veel filmbedrijven bijvoorbeeld via iTunes een video gaan aanbieden. Dat is een prachtig systeem en je kunt er dan voor betalen in plaats van dat je het illegaal downloadt. Maar er zitten nog steeds hele stevige beperkingen onder de kwaliteit. En tegelijkertijd zie je ook, oké, ik koop 10 films via zo'n iTunes winkel. Wat moet ik met die films? Mijn harde schijf zit zo vol als ik ze in goede kwaliteit download. En dan blijkt zo'n schijfje eigenlijk nog best wel handig te zijn. En dat is eigenlijk een hele oude manier. Vroeger kocht je daar een videoband voor.
Ja, maar dat klinkt bijna alsof je zegt van wacht maar af, die DVD is nog lang niet passé.
Nou, ik denk dat met de voorspellingen zijn dat met Blu-ray ongeveer de laatste fysieke drager in de winkel heeft gelegen. En dat mensen daarna die bandbreedte van een internetverbinding zullen gebruiken om films te downloaden. Ja goed, als gebeurt wat er bij het congres geschetst is, dan zal het nog wel even duren.
Want is dat en dan gaan we echt afronden, er worden dus miljarden in gestoken door de Europese Unie om dat te voorkomen, die crisis op internet te voorkomen. Waarom doet de EU dat? Is dat vooral een economisch motief?
Ja, ik denk zelf dat natuurlijk terecht wordt ingezien dat Amerika door de oorlog in Irak zoveel aan financieel belangrijke
de
positie is kwijtgeraakt. Dat Europa toch wel daar een kans heeft gezien. Om in dat gat te vallen. En ik moet zeggen dat mijn Amerikaanse collega's dat ook wel net zo interpreteren. Amerika holt zo snel achteruit, en denk ook even aan de zwakke dollar, dat ze de technologische suprematie van de jaren 80 of de jaren 90 op dit moment heel snel aan het kwijtraken
zijn. Dus je bedoelt dat Amerika niet meer in de positie is om te investeren in een nieuw netwerk dat
en ook
de
niet
toekomstige
meer te investeren in de oplossingen van de problemen die ons te wachten staan. En op dit moment is het al zo dat die EU-begroting al bijna net zo groot is als het geld wat de Amerikanen hierin investeren. Nou, dat was 5 of 10 jaar geleden toch echt een heel ander verhaal als we het hadden over het wetenschappelijk onderzoek wat hierna gedaan wordt. En dan hebben we het nog niet over de Japanners en de Chinezen en de andere mensen die in Azië die op dit moment ook heel snel zich hierop gaan storten en zich hiermee bezig gaan houden.
Maar voorlopig is het internet nog bereikbaar.
Ja, en voorlopig zijn het nog de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse protocollen waar we mee te maken hebben. Maar dat is denk ik over 5 of 10 jaar afgelopen.
Nou, 5 tot 10 jaar hebben we dan een podcast live uitzending met commentaar vanuit Amerika en vanuit alle werelddelen, begrijp ik.
Inderdaad.
Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor dit gesprek. Dit was NRC FM via internet dus.
Oké, mooi.